Ja, goedemorgen allemaal. Mooie intro van Jacco. Mooi, tussen oud en nieuw. We leven altijd tussen oud en nieuw. En dan luister ik altijd erg goed of er nog iets speciaals voor mij bij zit. En toen begon hij over de spreekduur van 20 minuten. Ik denk, hé, dat is voor mij. Nou, was hij de vorige keer, was hij er niet eens bij. Dus. Hij is ingesigned, dus ja. Ja, goed. Want we gaan verder met een tweeluik. Vorig jaar, dat lijkt een heel eind geleden, maar dat was maar 14 dagen geleden. Hebben we daar een begin mee gemaakt om te kijken wie is de Heer Jezus. En de evangelisten, de vier evangelisten in de Bijbel, die hebben alle vier hun eigen verhaal om aan hun lezers te vertellen wie eigenlijk de Heer Jezus is. En soms overlappen die geschiedenissen elkaar. Als het gaat over wat de Heer Jezus gezegd heeft, wat de Heer Jezus gedaan heeft aan wonderen. En soms zitten er elementen in bij de andere evangelisten niet vindt. En dat komt omdat ze allemaal hun eigen lezerspubliek hebben. En vorige keer hebben we toen ook gezegd van Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes hadden niet het idee dat over 2000 jaar wereldwijd hun evangelie gelezen zou worden. Ze hadden een bepaald lezerspubliek voor ogen. Waaraan zij dat evangelie geschreven hebben. En Matthäus heeft zijn evangelie geschreven aan Joodse christenen. Ongeveer in het jaar 70. Op een moment dat er steeds meer gelovigen uit het niet-Joodse volk, uit de heidenen, uit de andere volken kwamen. En steeds minder gelovigen uit dat Joodse volk. Voor hen was in de eerste plaats dat Bijbelboek, dat evangelie, bedoeld. En Matthäus begint dan ook, Jezus Christus, de Zoon van. En daar hebben we de vorige keer bij stilgestaan, vanuit Matthäus 1, dat de Heer Jezus Christus is de Zoon van David en is de Zoon van Abraham. En je zou kunnen zeggen, met het oog op dat lezerspubliek, de gelovigen uit de Joden, van inderdaad, de Heer Jezus Christus is de Zoon van David. Is een nakomeling van de belangrijkste Joodse koning. Alle profetieën in de Joodse heilige boeken die betrekking hebben op de zoon van David, die zijn vervuld in de Heer Jezus Christus. Maar de Heer Jezus Christus is ook de zoon van Abraham. En dat maakt hem tot een nakomeling voor alle volken, niet alleen voor het Joodse volk, maar voor alle volken. De Heer Jezus Christus is de Messias, is de gezalfde koning, maar is ook de verlosser voor mensen uit alle volken. En als je dan dat Matthäus evangelie een keer gaat lezen, je houdt dat in je achterhoofd, dat de Heer Jezus niet alleen gekomen is voor de Joden, maar ook voor de mensen die niet bij het Joodse volk horen, dan zal je zien dat Matthäus heel veel nadruk legt, juist op hoe mensen die niet bij het Joodse volk horen, reageren op een wonder. Of reageren op een uitspraak van de Heer Jezus. En een van de grote voorbeelden mensen die niet bij het Joodse volk horen, reageren op de geboorte van de Heer Jezus. Ja, kan je in het tweede hoofdstuk van Matthäus lezen, als de wijzen uit het oosten komen. Dus Jezus is inderdaad de zoon van David, maar wie waren de eerste mensen die eer brachten aan hem? Nou, dat waren niet de Joden, maar dat waren mensen uit andere volken. Nou, dat is een beetje de lijn die je ook door dat Matthäus evangelie heen kan vinden. De Heer Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Maar dat is niet het belangrijkste Matthäus zijn lezers mee wil geven, dat de Heer Jezus Christus de zoon van David of van Abraham is. In de Joodse literatuur is zo, als je een Joods boek hebt, dan zit het belangrijkste van dat boek, vind je in het midden van het boek. En wij zijn gewend als je een boek leest, dat er een lijn zit naar het laatste hoofdstuk. En dat in het laatste hoofdstuk, daar vind je de climax, als het over een persoon gaat of over een familie. Ja, hoe loopt het met diegene af? Wat is de climax van het boek? Nou, dan pak je het laatste hoofdstuk en dan kan je de climax vinden. Nou, in de Joodse boek is het zo dat de kern, de climax van het boek zit altijd in het midden. Nou, dat heb ik dan geleerd. En dan ga je kijken, oké, klopt dat dan inderdaad ook zo? Zit de climax van het Matthäus-evangelie, zit dat in het midden? Dan kan je natuurlijk kijken naar het aantal hoofdstukken. Nou, Matthäus heeft 28 hoofdstukken, deed je dat er 2, dan zal je in hoofdstuk 14 uitkomen. Maar die hoofdstukken zijn er later bijgevoegd. Matthäus heeft geen hoofdstukken geschreven. Matthäus heeft gewoon van Matthäus, nou ja, volgens ons dan 1 vers 1, geschreven tot 28 vers 20. Ja, dus je moet niet naar de hoofdstukken kijken. Je kan kijken bijvoorbeeld naar de hoeveelheid tekst. Nou, dat heb ik even gedaan. Ik heb de jongere Bijbel. En dan kijk je naar het aantal bladzijden wat Matthäus in beslag neemt. Nou, dat zijn 40 bladzijden. Dan deel je dat door 2, dan wordt het 20. Nou, begint volgens de jongere Bijbel, begint Matthäus 1, begint op bladzijde 6. Dus dan tel je er 20 bladzijden bij. Hè, bladzijde 6 telt dan ook mee als bladzijde. Dus komt bladzijde 25 uit. En inderdaad, dan zit je in hoofdstuk 16. En als je een jongere Bijbel bij je hebt, die zijn er uitgedeeld, is nog een Bijbel die een van onze kinderen gekregen hebt vanuit deze gemeente. Dat was toen we overgingen van de MBG naar de MBV. Alle jongeren hebben zo'n Bijbel gekregen. En ik heb de Bijbel van Sjoerd. Heb ik bij me. Dan moet je aan Sjoerd vragen. Sjoerd is thuis uit en die zei pa die Bijbel. Nee, ik heb hem. Ik gebruik hem al jaren, zijn Bijbel. Ja. Maar er staat ook boven bij dat gedeelte van van Matthäus 16. Wie is Jezus? En daar gaat het bij Matthäus om. Wie is nou de Heer Jezus? En we gaan met elkaar dat gedeelte lezen. En Matthäus 16, vers 13 tot en met 18. En daar gaat Matthäus echt zeggen wie de Heer Jezus is. Toen Jezus in het gebied van Caesarea Philippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen: wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? Ze antwoordden: sommigen zeggen Johannes de Doper, andere Elia en weer andere Jeremia of een van de andere profeten. Toen vroeg de Heer Jezus aan zijn discipelen: wie ben ik volgens jullie? U bent de Messias, de Zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem: gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En ik zeg je, jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen. Kern van het Bijbelboek vinden we, van het Matthäus-evangelie vinden we in Matthäus 16, vers 16. U bent de Christus, u bent de Messias, de Zoon van de levende God. We zijn het gedeelte begonnen met een plaatsaanduiding toen Jezus in het gebied van Caesarea Philippi kwam. Nou, dan is het altijd, zeker als je gaat studeren op zo'n gedeelte, oké, maar waar ligt dan Caesarea Philippi? Nou, ik heb er een pijltje bij gezet. Ik weet niet, als ik hier sta, sta ik mensen in de weg? Of? Nee, van mij, gelukkig. Goed, een kaartje. Nou, ik denk dat die in de meeste Bijbels ook wel te vinden zijn. En dan zie je Caesarea Philippi in het noorden bij dat rode pijltje liggen. Dat is op dat moment is dat buiten Israël. Je hebt Judea, het onderste gedeelte, het tweestammenrijk. In Israël, waar Jeruzalem ook in ligt. Daarna krijg je Samaria, een gedeelte wat erboven ligt. En daarboven ligt dan Galilea. En je ziet, het Paarse omringde gedeelte is dan Galilea. En we zitten nu in een gelig gedeelte waar Caesarea Philippi ligt. Buiten de grenzen van Israël. Tegenwoordig wordt dat gedeelte de Banias genoemd. Nou, als je wel eens in Israël geweest bent, dan moet je daar eigenlijk naartoe gaan, naar de Banias, want Piet, wat gebeurt er in de Banias? Mooie, ja, watervallen, toch? Het is het gedeelte waar de Jordaan ontspringt. Uit de Hermond komt allerlei kleine riviertjes samen bij de Banias. En dan heb je watervallen en dan gaan die watervallen gaan over in de rivier de Jordaan. Een heel mooi, groenrijk gebied. Toen heette het Caesarea Philippi. Een plaats gebouwd door Herodes de Grote. Dat heette eerst Panias, kom ik straks nog even op. En Herodes de Grote, dat is de koning, degene die koning was toen de Heer Jezus geboren werd. Is al heel snel na de geboorte van de Heer Jezus overleden. Maar die had een plaats gebouwd, Caesarea. Maar later, in Caesarea, daar zit het woordje Caesar in. Een plaats gebouwd voor de keizer, keizer Augustus in die tijd. Maar had nog een andere plaats voor Augustus voor de keizer gemaakt, Caesarea aan de kust. Dus er waren twee Caesarea's, één in het noorden en één aan de westkust. Later, de zoon van Herodes de Grote, die heeft die stad nog mooier gemaakt. En die heeft gezegd, oké, het is niet alleen voor Caesar, ik verbind mijn naam er ook aan. Vandaar Caesarea Philippi, een schitterende stad. Waar die bestuurd werd door Philippus, de zoon van Herodes de Grote. Als we naar de volgende dia gaan, dan vinden we daar wat achtergrond van die plaats. De plaats Caesarea. Caesarea was een, ik zei al, vroeger heette, nu heet het de Banias. Vroeger heette dat gedeelte de Panias. Vernoemd naar de god Pan. De god Pan werd daar vereerd. Je ziet hem daar afgebeeld, de tweede van links. Die man met die geitenpoten, dan een menselijk lichaam en dan een hoofd met horens. De god Pan, daar is de panfluit vandaan gekomen. Die man die... volgens de geschiedenis, volgens de mythologie, floot hij op die fluit om vrouwelijke nymfen te verleiden daar naartoe te komen. Die werd daar vereerd, de Panias. Maar er werden, in de tijd dat de Heer Jezus op aarde was, werden daar meer mensen vereerd. Er was een tempel neergezet voor de keizer, voor Caesar. Die werd daar vereerd. Er was een tempel neergezet voor Zeus, die werd daar vereerd. Pan, die werd daar vereerd. De god Baal, die werd daar van eeuwen al geregeerd. Nou, in dat gebied, waar eigenlijk de wereldmacht, de keizer vereerd wordt, waar heel veel goden vereerd worden, daar vraagt de Heer Jezus aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat de zoon des mensen is? En wie zeggen jullie dat ik ben? De mensenzoon, dat betrekt de Heer Jezus op zichzelf. Wie zeggen de mensen, wie zeggen jullie dat ik ben? Heel opmerkelijk dat hij dat niet in Israël gedaan heeft. We komen nergens in Israël tegen dat de Heer Jezus vraagt van wie zeggen de mensen of wie zeggen jullie dat ik ben. Hij laat het daar wel zien wie hij is door de wonderen. Hij laat wel merken door de uitspraken die hij doet, door de redenvoeringen die hij houdt dat hij de zoon van God is. Die conclusie kunnen ze trekken, zeker door de wonderen. Maar hij vraagt het nergens aan zijn volgelingen wie hij is. En juist daar, in dat politiek en godsdienstig zeer beladen gebied, daar vraagt de Heer Jezus, wie denken jullie dat ik ben? Nou, we zoomen even in op de belangrijkste vraag, en dat is de vraag die hij stelt aan zijn discipelen. Wie denken jullie dat ik ben? En dan met name het antwoord van Petrus. En dan gaan we naar de volgende dia. En Petrus zegt, u bent de Messias, de zoon van de levende God. Hij zegt niet, volgens mij, of volgens ons, maar anderen mogen daar anders over denken. Daar laat niet iets van twijfel blijken in zijn antwoord. Hij is heel resoluut in zijn antwoord, u bent de Messias, de zoon van de levende God. En de Heer Jezus zegt dan tegen hem dat hij inderdaad dat juiste antwoord gegeven heeft. Daarom zei Jezus tegen hem, vers 17, gelukkig ben je Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En dat is wel belangrijk om te zien. Het is niet zo dat Petrus, omdat hij vroom was, of omdat hij geestelijk was, of omdat hij... toegewijd was aan de Heer Jezus, dat antwoord gaf. Hij heeft het antwoord niet vanuit zichzelf gegeven. En dat laat Matthäus, en de Heer Jezus laat het ook heel duidelijk merken, dat het niet de mens Petrus is, niet de mens Simon, die dat antwoord gegeven heeft, maar dat het ingegeven is door de Vader in de hemel. Zijn mens zijn blijkt bijvoorbeeld uit dat de Heer Jezus hem aanspreekt als Simon Barjona. Bar is het Hebreeuwse woordje voor zoon, bar mitzwa, zoon der wet. Bar Jona, zoon van Jona, en Jona is in dit geval een afkorting van Johannes. In andere evangelie kan je lezen dat Simon de zoon is van Johannes, Simon bar Jona. Dus de Heer Jezus benadrukt zijn menselijkheid. Niet door vlees en bloed, ook het menselijke in zijn tijdelijkheid, het menselijke in zijn zwakheid, mensen in zijn beperktheid. Hebben hem dat duidelijk gemaakt, maar de Vader die in de hemel is, maar door mijn Vader in de hemel. Het is hem van bovenaf geopenbaard. Hij zegt ook niet, je bent de zoon van David, of je bent de zoon van Abraham. Maar nee, u bent de Messias. U bent de zoon van de levende God. Of Petrus precies begrepen heeft wat hij daar zei, dat kan je natuurlijk nog afvragen. Zeker als je het Marcus-evangelie leest, waar dan wat gebeurt dat Petrus duidelijk laat zien dat hij het niet begrepen heeft in Marcus 8. Maar hij geloofde dat met zijn hart. En hij sprak het uit met zijn mond. Hij beleed het met zijn hart en hij sprak het uit met zijn mond. U bent de Messias, de zoon van de levende God. De zoon van de levende God. En dat in een gebied waar tientallen goden vereerd werden. En eigenlijk zegt hij van, ja, die andere goden zijn allemaal dode goden. U bent de zoon van de levende God. Die andere goden worden wel aanbeden, die worden vereerd. Maar ze kunnen niet luisteren. Ze kunnen niet zien. Ze kunnen niet ingrijpen. En ze kunnen zichzelf ook niet bekendmaken aan iemand. Dat kan alleen de levende God. Die kan bekendmaken wie u bent. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, is dat een geschenk van God. Met kerst gedenken we dat de Heer Jezus naar de aarde gekomen is als geschenk van de Heere God. De Heer Jezus verliet de hemel. Hij legde zijn goddelijkheid af. Zijn heerlijkheid die hij als God had, legde hij af. En hij werd mens en is geboren vanuit een vrouw. En is mens geweest zoals iedereen mens geweest is. En dan noemen we dat het geschenk van de Heere God. Maar het is ook het geschenk van de Heere God dat hij dat bekend maakt aan mensen. Dat Petrus kan zeggen, u bent de Messias, de zoon van de levende God, zou je zeggen, is ook een geschenk. En belangrijk is dan om te zien dat iedereen die de Heer Jezus, de Messias, de zoon van de levende God noemt, mag horen bij die kerk. Of je nou vanuit het Jodendom bent, of je vanuit het Joodse nageslachten bent, of dat je bent gekomen uit een ander volk en je beleidt dat de Heer Jezus de Messias is, de zoon van de levende God. Iedereen mag horen bij de kerk, want de Heer zegt, ik zeg, jij bent Petrus, de rots. Het gaat hier om de uitspraak die Petrus doet. Op die uitspraak zal ik mijn kerk bouwen. En iedereen die dat zal beleiden, iedereen die dat zal geloven met zijn hart en zal beleiden met zijn mond, die mag horen bij de kerk. En als we naar de volgende dia gaan, dan hebben we een gedeelte uit het evangelie van Johannes. Johannes hoofdstuk 1 vers 12 en vers 13. Maar allen, iedereen, maakt niet uit bij wat voor volk je hoort. Het maakt niet uit, jongetje, of jonge meisje, man, vrouw, of een andere gender, die horen daar ook al bij. Allen, iedereen die beleidt dat de Heer Jezus de Messias is, die mag bij de kerk horen. Maar allen die hem, de Heer Jezus Christus, aangenomen hebben, hun heeft hij, en dat is dan de Heere God, macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees, ook niet vanuit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Als God zichzelf aan jou bekend maakt, als de Messias, als de zoon van de levende God, dan mag je horen bij de kerk. Dan mag je horen bij het lichaam van Christus, zoals Paulus het noemt. Dan mag je horen bij de gemeente. Dan mag je horen bij het volk van God. Op grond van wat God geopenbaard heeft. En dat gold niet alleen voor Petrus. En die andere apostelen, discipelen, die hebben denk ik hetzelfde gedacht. Petrus verwoordt het, maar de andere discipelen hebben dat ook geweten. Dat konden ze al weten, omdat in Matthäus 3, bij de doop van de Heer Jezus, de hemel opengaat en God zelf zegt, jij bent mijn geliefde zoon, in wie ik een welbehagen heb. Dus daar waren zij bij, dat hebben ze kunnen horen. En iedereen die dat beleidt, mag bij het lichaam van Christus, mag bij de gemeente, mag bij het volk van God, mag weten een kind van God te zijn. Niet uit eigen kracht. Kunnen wij dat ook niet zeggen. God heeft het ook ons moeten openbaren. En het komt omdat God ons als eerste lief gehad heeft. Het is niet zo dat wij God zochten. Misschien was je wel op zoek naar God. Maar God had ons als eerste op het oog. God heeft eerst ons zijn liefde geopenbaard voordat wij hem lief konden hebben. En dan belijdt Petrus wie de Heer Jezus is. De Messias, de Zoon van de levende God. En iedereen die dat met Petrus na kan zeggen, door God geïnspireerd, wordt in feite wederom geboren, noemt de Bijbel dat. Op het moment dat je tot erkentenis komt dat de Heer Jezus de Messias, de Zoon van de levende God is, dan word je wederom geboren. Dan in feite sterf je en dan ben je in Christus een nieuwe schepping, noemt Paulus dat. Dan ben je oude identiteit, die is gestorven en je bent een nieuw persoon geworden. Je hebt een nieuwe identiteit. En als het erom gaat dan, wie ben ik? Dan denk ik, en jullie misschien ook wel, dat je toch nog te veel denkt uit wie je was voor je wedergeboorte. Terwijl na je wedergeboorte mag je vanuit Gods woord gaan kijken wie je bent. En dan zegt onder andere, eentje terug graag Fred. Paulus, die spreekt dan de gelovigen vaak aan als de geliefde van God. Dus als het om gaat, wie ben ik? En dan, ik lees in de Bijbel, dan mag ik eraan herinnerd worden dat ik Gods geliefde kind ben. Gods geliefde zoon ben. En vaak staat ook het woordje kind in de MBV-vertaling, in de oorspronkelijke vertaling staat dan zoon. Wat betekent ook dat je erfgenaam bent van Gods beloften. En of je nou een jongen of een meisje, een man of een vrouw bent. Iedereen die gelooft mag erfgenaam zijn van Gods geloof. Je bent Gods geliefde kind. Geliefde van God. En Johannes heeft het vaak over dat je een kind van God bent. Dus je identiteit is niet meer de identiteit die je hebt vanuit de geschiedenis van jouw generaties. Waar we het de vorige keer over hebben gehad met die stamboom. Zeg mij wie je bent. Nou ja, laat die stamboom maar zien, dan weet ik wie jij bent. Nee, op het moment dat je gaat geloven, ben je een nieuwe schepping, ben je een nieuwe identiteit, ben je een nieuwe persoon. En dan gaan we inderdaad naar de volgende. Ja, want wie ben ik? En dat is nog wel best wel eens vaak in strijd met elkaar. Wat wij van onszelf denken, is niet altijd ook hoe God over ons denkt. Nou, ik heb daar drie onderwerpjes genomen. Hoe ik kan denken, en misschien herken je daar iets van jezelf in. En dat tegenover gezet, hoe God over mij denkt, hoe God over jullie denkt. Ik denk vaak bij mezelf, ik ben niet goed genoeg. Zeker niet om Gods kind te mogen zijn. Maar ook gewoon als mens heb je met je eigen beperkingen te maken. Je wil graag iets doen. Je neemt iets voor. Nou ja, goede voornemens. Jacco heeft gelukkig ook niet gevraagd van wie heeft de goede voornemens. Maar elk jaar beginnen mensen weer met goede voornemens. Ja, misschien dat jullie zo'n leeftijd hebben dat je denkt van nou, ik heb dat al zo vaak gedaan, het is nooit gelukt. Ik begin het maar niet eens meer aan. Goed, Jacco zegt elke dag mogen wij goede voornemens hebben en weer opnieuw met de Heer verder gaan. En dat is natuurlijk ook zo. Maar je neemt je goede dingen voor. En als het op geestelijk gebied gaat, dan zeg je nou, ik wil misschien meer Bijbel gaan lezen. Ik wil meer tijd investeren in gebed. Ik wil meer mensen gaan bezoeken. En dan heel snel merk je dat het verlangen er wel is, maar door omstandigheden, je bent moe of het komt er niet van, of er zijn andere excuses om dat niet te doen. En dan ben je teleurgesteld in jezelf. Ik ben niet goed genoeg, krijg je dan het idee. En dan zegt God, jij bent mijn geliefd kind. Los van wat je je voorgenomen hebt. Of het dan wel gelukt is of dat niet gelukt is, je voornemens. Jij bent mijn geliefd kind. En dan is Petrus wel een heel mooi voorbeeld. En misschien dat je er voor jezelf als je aantekening maakt even bij kan zetten. Marcus 8. Want in Marcus 8, daar wordt dezelfde geschiedenis verteld. Alleen daar heeft Petrus die uitspraak gedaan van u bent de Messias, de Zoon van de levende God. En dan gaat de Heer Jezus zeggen, nou Petrus, dat heb je goed geantwoord. En de Heer Jezus gaat dan uitleggen wie de Messias is. En dat hij gekomen is om te lijden en te sterven voor de zonde van de mensen. En dan zegt Petrus, nou, dat verhoede God. En wij gaan ervoor zorgen dat het niet gebeurt. En wat zegt de Heer Jezus dan? Satan, ga weg achter mij. En dus Petrus heeft iets gezegd waar iedereen trots op zou zijn. Van, nou, wauw, dat is een uitspraak. U bent de zoon van de levende God. En even later, nou misschien 10 minuten, 15 minuten later, zegt de Heer, Satan, ga weg achter mij. Petrus, die de Heer Jezus verloochend heeft, hè, op het moment dat de Heer Jezus opgepakt werd, gevangen genomen werd, dan verloochend Petrus de Heer, hij kent hem niet, hij wil daar niet bij horen, want anders was hij bang dat hij ook gevangen genomen zou worden. En toch is Petrus Gods geliefde kind. Je kan ook denken, ik ben een optelsom. Een optelsom van goede dingen die je doet. En nou ja, een optelsom van de verkeerde dingen die je doet. En als je goede dingen gedaan hebt, heb je het idee van, oké, ik sta boven die nullijn. Ik heb pluspunten gehaald en je doet misschien nog eens een keer wat goeds. Weer meer pluspunten. Maar als je wat verkeerds doet, nou, dan gaan er weer punten af. En zo zit je constant te kijken, wat heb ik gedaan? Heb ik het goed gedaan? Heb ik het niet goed gedaan? En je voelt jezelf een optelsom van de goede dingen en de verkeerde dingen die je doet in je leven. En dan zegt de Heere God, die zegt, ik hou jou vast. In Johannes 10, ja, daar staat dat God de gelovigen in zijn hand heeft, en dat niemand ze kan roven uit de hand van de Vader, en niemand kan ze roven uit mijn hand. Hè? Johannes 10, vers 28 en 29. Ook niet door jouw goede of door je verkeerde dingen. Los van de dingen die je doet, God houdt zijn kinderen vast. En je kan ook voelen dat je bent wat anderen van jou zeggen. En als anderen jou complimenten geven, dan voel je je in je eigen waarde groter worden. Je krijgt complimentjes voor de dingen die je gedaan hebt, of dat heb je goed gedaan, of fijn dat je dat voor me gedaan hebt, of allerlei complimenten waardoor je eigenwaarde toeneemt. Maar één keer een verkeerde opmerking van, nou, dat valt me nou tegen van jou, dat kan zoveel gewicht in de schaal leggen, dat heel je eigenwaarde, naar alle complimenten die je gekregen hebt, dat die weer wegvallen. Je kan jezelf een grijze muis voelen. En niemand zegt er wat tegen je, niemand ziet jou. En je eigen waarde zakt weg. En dan zegt de Heer, kom maar bij mij. Bij mij mag je zijn. Je bent mijn kind. Ik hou jou vast. En Matthäus 11, komt tot mij alle die vermoeid en belast zijn. Je kan belast zijn van de lat die je zelf zo enorm hoog gelegd hebt. Dat je daardoor vergeet wie je in de ogen van de Heere God mag zijn. En dan gaan we naar de volgende dia. De laatste. Waarin Petrus zijn lezers bemoedigt met een gedeelte uit hoofdstuk 5, de eerste Petrusbrief, vers 5, hoofdstuk 5, vers 10 en vers 11. En ik heb het hier een beetje aangepast aan de tekst die er staat, hè, want er staat dan, maar al moet u, en ik heb het even heel persoonlijk, op jullie, op mezelf betrokken. Maar al moet je nog een korte tijd lijden. En Petrus heeft het hier over een ander lijden dan mensen die lijden aan het feit dat ze geen eigen waarde hebben, of dat ze zichzelf steeds tekort voelen schieten. Hij heeft daarom lijden wat de mensen ervaren omdat ze christen werden. Toch heb ik de vrijmoedigheid genomen om dat gewoon op ons van toepassing te nemen... op het moment dat je strijdt over wie je nou eigenlijk bent. Maar hoe moet je nog een korte tijd lijden? God, de bron van alle genade. God is de bron van de genade. Bij God is hulp te krijgen tot in eeuwigheid. De bron van alle genade heeft je geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister, aan zijn eeuwige heerlijkheid. God zal je sterk en krachtig maken, zodat je staande zult blijven en niet meer zult wankelen. Hem komt de macht toe voor eeuwig. God wil ons kracht, ons moed geven om onze identiteit niet bij onszelf te zoeken, maar bij wat Gods woord erover zegt. En nou ja, aan het begin van het nieuwe jaar kunnen we misschien elkaar bemoedigen. Met dit feit dat God ons als zijn geliefde kinderen ziet, ook al stellen we onszelf, ook al stellen we anderen teleur. God bemoedigt ons met het feit dat wij zijn geliefde kinderen zijn. En daar gaan we nu ook nog naar luisteren, naar een... Fred die denkt van, de vorige keer duurt het 40 minuten. Ik had nog geen amen verwacht. You say, jullie hebben wel eens meer gehoord het nummer, hè? Wie denk ik dat ik ben en wie zegt God dat ik ben. De Nederlandse vertaling is erbij gevoegd. Amen. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Failure, God, you have every victory.